En voor de volgende afkondigingen.
Vanmiddag om 16:30 gaat u voor kandidaat J. Kooi. Woensdag 17 oktober is er om 15:00 in de Oude Kerk te Bleiswijk de huwelijksbevestiging van Mark Trouwborst en Sietske de Hoog door uw predikant dominee G.A. van den Brink. Zondag 21 oktober hoopt 's morgens voor te gaan dominee G.A. van den Brink en 's middags, en let u op het afwijkende tijdstip, om 16:30 dominee Joppe. Woensdag 17 oktober is er moderamenvergadering. Dit alles Deo Volente. Er zijn in deze dienst 2 collecten en 1 collecte bij de uitgang. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Voorbeden in de morgendienst is aangevraagd voor koningshuis en regeringen en voor de echtparen die geen kinderen hebben. Tot zover de mededelingen, vangen wij thans deze eredienst aan. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk hetgeen zijn hand aan ons begon. Amen. Gemeente, zetten wij deze eredienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 16, het eerste vers. Bewaar mij toch, o alvermogend God. En wat er verder volgt van Psalm 16, vers 1. Gemeente, stellen wij ons nu onder de tucht en onder de belofte van Gods heilige wet, waarna wij met elkaar gaan zingen van Psalm 143, het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. En wat er verder volgt van Psalm 143, vers 2. Hoort dan nu de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. verootmoedigen wij ons nu voor het heilig aangezicht des Heren in gebed, laten wij bidden. Genadig en almachtig God en Vader in de hemel, Heren, aan de ochtend van deze uw dag, deze Sabbatdag, hebt u het ons nog weer vergund om met elkaar hier, op en onder de kansel, samen te mogen komen in dit bedehuis, waar uw woord wordt gelezen, uw woord nog zal mogen worden verkondigd als u het geeft, Heren, uw lof nog wordt gezongen, en wij hier met elkaar nog voor uw aangezicht mogen naderen in gebed. En Heren, dan mag het toch alleen maar uw sparende en bewarende goedheid heet, dat wij nog niet verteerd zijn. Dat wij nog niet zijn weggevaagd. Dat u ons dit alles nog hebt vergund. En dan, Heren, dan bidden wij van u. Of u met uw geest hier de rijen nog zult willen doorgaan. En dat u ook nog hen met uw geest zult willen bedouwen, die mogelijkerwijs thuis nog meeluisteren. Opdat alles wat hier nog zal vermogen te geschieden, nog zal mogen zijn, tot eer en tot verheerlijking van uw nooit genoeg geprezen naam. En Heren, dan willen wij u bidden voor deze gemeente, voor de mensen die het moeilijk hebben, voor hen die lijden aan lichamelijke en misschien ook wel aan psychische aandoeningen, voor de rouwdragenden, voor hen die korter of misschien ook wel langer geleden aan een geopend graf hebben gestaan. Heren, wilt gij nog bijstaan? Wilt gij nog versterken? Wilt gij nog vertroosten? En wilt gij nog bemoedigen zoals gij dat alleen maar kunt, Heren? Want voor ons mensen geldt, gij allen zijt moeilijke vertroosters. Maar uw vertroosting, uw ondersteuning en uw versterking gaat alles te boven. Heere God, wil nog vergunnen. Wil nog bijstaan, wil nog dragen, wil nog bewaren. En Heer, dan willen wij in gebed aan u voordragen en aan u opdragen. De echtparen die geen kinderen hebben. Heer, het kan zo smarten. Zo smarten aan een vrouwenhart en ook aan een mannenhart. Als de kinderzegen en wordt onthouden. Maar ach, Heer, dan zal er een leegte in het leven zijn, zeker. Maar wilt gij dan deze leegte nog vullen? Met uw geest, met uw vertroosting en met uw nabijheid. Heer, dan willen wij u bidden voor de kerk in dit land, voor uw kerk in dit land. En dan willen wij van u vragen, Heer, of gij dan nog een wederkeer, een ommekeer en een bekering zult willen schenken, waar wij alles verzondigd hebben, waar wij alles bedorven hebben. Wilt gij dan nog terugleiden? Wilt gij dan nog bedouwen? Wilt gij dan nog begenadigen, Heer? En dan willen wij u bidden voor de zending. Voor de zending van uw kerk wereldwijd. En ook de zending van de hersteld hervormde kerk in Malawi en in Suriname. Dan dragen wij hier in gebed aan u op die broeders en die zusters. Die in deze wereld hebben te lijden onder vervolgingen om uw naams wil. Heere God, ga van voren uit. Bezet hen in het midden en bescherm hen van achteren. Wil u zo nog laten blijken een God te zijn van nabij en niet van verre. En ten zeerste een sterkte ten dagen der benauwdheid. Heer, dan willen wij van u bidden. Dan willen wij van u bidden. Voor de regeringen. Zowel landelijk als plaatselijk. En heren, als wij daaraan denken. Als wij daaraan denken, dan lijkt het soms wel. Alsof wij in een slecht toneelstuk zijn terechtgekomen. Nobelprijzen voor de vrede worden uitgedeeld aan mensen als Yasser Arafat. En instituten als de Europese Unie. Waaruit toch wel zonneklaar blijkt, Heer, dat de wereld en haar gezindheid victorie krijgt. En dat de machten der duisternis de regeringen beheersen. Maar, Heere God, wilt Gij dan nog bijstaan? Wilt Gij dan nog ondersteunen? Wilt Gij dan nog versterken? Die broeders, die U toch willen geven, om in de vergaderzalen van dit land van U te mogen getuigen. En heren, hun getal is dan weliswaar klein. Maar dat heeft toch destijds ook een Gideon niet belemmerd. Om in Uw naam de overwinning te behalen op een overmacht van heidenen. En heren, dan willen wij U ook bidden. Voor onze koningin en haar huis. En als wij daaraan denken, dan weten wij van de afkeringen. Dan weten wij van de afwijkingen. Maar wil dan nog uw grote naam ter eer. Nog wonderen van genade en waarheid bewijzen, heren, aan land, aan vorst en aan volk. Opdat het drievoudige snoer van God, Vaderland en Oranje, wat gij eens aan dit land en aan dit volk hebt willen geven en vergunnen, niet verbroken zal mogen worden. Heere God, dit alles willen wij van u bidden. Dit alles mogen wij ook van u bidden. En tot wie zouden wij ook anders moeten gaan, Heere, want gij hebt woorden van eeuwig leven. Niet omwille van ook maar iets in onszelf. Maar omwille van hem die gij altijd hoort. En die de voorspraak is voor de zijnen, voor uw troon der genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing van hedenmorgen is uit het boek Jesaja en daarvan het 53ste hoofdstuk in haar geheel. Jesaja 53 in haar geheel. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord voor ons hedenochtend aldus. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God. Geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons den vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons eeniegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, Toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij den rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in den dood. En met de overtreders is gesteld geweest. En hij veler zonde gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing, gemeente. Zingen wij nu, ter voorbereiding op de prediking, van Psalm 40, de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En wat er verder volgt van Psalm 40, de versen 3 en 4. Onderwijl zal er gecollecteerd worden. De Heere verlene u barmhartigheid en milddadigheid en zegene u en uw gaven. Zingen wij nu van Psalm 40, de versen 3 en 4. Gemeente, wij willen vanmorgen uw aandacht vragen voor het eerste gedeelte van het zevende vers van ons gelezen schriftgedeelte. Jesaja 53, 7a. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En wij zullen dit trachten te belichten in vier punten. Ten eerste, Gods eis. Ten tweede, Gods straf. Ten derde, Christus zwijgen. Ten vierde, Christus plaatsvervanging. En wij schrijven boven deze prediking, Christus in onze plaats. Christus in onze plaats. Gemeente, zonder twijfel spreekt Jesaja 53 hier over de Heere Jezus Christus. Ook de Joodse geschriften en Bijbelcommentaren hebben er de eeuwen door op gewezen dat dit onderdeel van de profetie van Jesaja over de lijdende knecht des Heren betrekking heeft op de Messias. En in een Joodse context is de Messias de verpersoonlijking van Gods uitverkoren volk. En gezien de vervolgingen die de kinderen van Abraham door de eeuwen heen ten deel is gevallen, is het ook niet verwonderlijk dat men de lijdende knecht des Heren binnen het Jodendom vaak ziet als de Joden zelf. Het heil is uit de Joden, zegt Paulus. En de kerk van Christus is op de afgehouwen tronk van het oude verbond geënt. En daarom, gemeente, daarom is de macht van het kwaad er door de eeuwen heen ook alles aangelegen geweest en nog steeds hoor, om het volk van Israël uit te roeien. Farao heeft het getracht te doen. Haman heeft het getracht te doen. De Romeinen hebben het getracht te doen. De kerk van Rome heeft het getracht te doen. Het fascisme heeft het getracht te doen. Het communisme heeft het getracht te doen. En nu tracht de islam het te doen. De zorgelijke situatie in het Midden-Oosten bevestigt dit. Binnen een christelijke context, gemeente, komt ieder detail van de woorden van deze profetie zo volkomen overeen met de persoon en het werk van de Heere Jezus, dat het voor iedereen die ook maar een beetje thuis is in Gods woord, eigenlijk onmogelijk is om iets anders daarover te kunnen beweren. Meer dan 700 jaar voordat de Heere Jezus zijn liefdeoffer aan het kruis zal volbrengen geschreven, zijn deze profetieën zo in detail betrokken op het lijden en sterven van de Heere Jezus, dat het ook onmogelijk is dat een mens dit alleen zou kunnen hebben geschreven, of dat het ooit in de geest van een mens zou kunnen zijn opgekomen. Dit indrukwekkende schriftgedeelte is een onweerlegbaar bewijs, gemeente, dat Gods woord is geïnspireerd door de Heilige Geest, heilig en onfeilbaar is en boven tijd en ruimte staat. En de duidelijke lering in dit schriftgedeelte is dat er voor zondaren en zondaressen en overtreders van Gods wet verlossing zal worden aangebracht door het plaatsvervangende lijden van de knecht des Heren. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons eeniegelijk, een ieder, naar zijn of haar weg. En elke eigen weg van ons gemeen. kan alleen maar van God wegleiden en ons op een heilloos pad van ongerechtigheid voeren. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, dat wil zeggen, toen onze ongerechtigheid van hem werd geëist, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Dezelfde, onze ongerechtigheid, werd van hem, de Zoon, door de Vader geëist. Gods eis. Het eerste punt van deze prediking. Als dezelfde geëist werd, toen God zijn heilige en door onze ongerechtigheden geschonden recht ging opeisen, toen werd hij verdrukt. De Vader eist hier zijn beeld op in de Zoon. En hij laat hiervoor onze aller ongerechtigheid op hem aanlopen, gemeente. We hebben zojuist Gods wet gehoord. De meesten van ons, die hebben de 10 geboden uit Exodus 20, de versen 1 tot en met 17 al zo vaak gehoord, dat wij dit schriftgedeelte woordelijk kunnen nazeggen. Het zijn ons zeer vertrouwde klanken en veel mensen zouden er zich ook aan storen. Wanneer de wet niet in de ochtenddienst zou worden gelezen, of zelfs wanneer deze wetslezing uit een ander hoofdstuk van de Bijbel zou worden gehaald. En omdat deze woorden ons zo vertrouwd zijn, gemeente, gaan zij vaak langs ons heen. Maar wanneer wij de moeite nemen om deze woorden nog eens goed tot ons door te laten dringen, ik heb ze met opzet nogal nadrukkelijk gelezen, worden wij daarin door God en vanuit zijn woord in een staat van beschuldiging gesteld. Gemeente, wanneer deze wet wordt gelezen, wordt het ons van Gods wegen aangezegd dat wij overtreders zijn en dat wij ons schuldig hebben gemaakt aan kennis van Gods heiligheid en majesteit. Wanneer zijn wet wordt gelezen, geldt voor ons het woord van Nathan tot David. Gij zijt die man. U bent die man. U bent die vrouw die Gods wet heeft overtreden. In en door de val van uw verbondshoofd Adam hebt u gegrepen naar de troon van de Almachtige. En wordt u daarom in een staat van volkomen beschuldiging gesteld. Iedere keer wanneer zijn wet wordt voorgelezen, worden wij voor Gods eis aan ons gesteld. En wordt er van ons volkomen gehoorzaamheid aan deze goddelijke eis verlangd, geëist en bevolen. Gemeente, dat is een onmogelijke eis. Dat is een onmenselijke eis. Dat is een goddelijke eis. En er is daarom dan ook geen sterveling die aan deze eis kan voldoen. Als de Heere ons ooit voor zijn rechterstoel zal dagen en ons daar met de volle inhoud van zijn goddelijke eis zal confronteren, dan zal dat vreselijk voor ons zijn. Want wij hebben niets om hem te kunnen betalen. En wij kunnen op geen enkele manier aan deze eis tegemoet komen. Wij hebben een torenhoge schuld. Niet alleen de zonde van vandaag en gisteren en afgelopen week. Maar alle zonden van ons hele leven. En niet tegen één gebod alleen, maar tegen alle geboden. Velen onder ons hebben van alles en nog wat gedaan en van alles en nog wat achterwege gelaten om aan deze goddelijke eis te voldoen, maar het is allemaal stuk voor stuk op een totale mislukking afgelopen. Uitgelopen, het loopt op een totale mislukking uit, gemeente. Maar niettemin, blijft de goddelijke eis klinken. Iedere keer wanneer zijn wet wordt gelezen, betaal wat gij mij schuldig zijt. Maar wij kunnen niet betalen. Die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen, gemeente. Wij waren bij onze geboorte al failliet. En de Heere die weet dat wij dat zijn. Hij weet dat wij met geen mogelijkheid aan zijn eis kunnen voldoen. Hij weet dat onze aller ongerechtigheid het voor ons onmogelijk maakt om aan deze eis te kunnen vervullen. En deze torenhoge schuld te kunnen betalen. Maar hij moet dit van ons eisen, om de gevolgen van de zondeval ongedaan te maken, om de gevolgen van Satans werk ongedaan te maken, en de macht van het kwaad, dat zijn schepping heeft verontreinigd tegemoet te treden. Hij moet dit van ons eisen, omdat er bij hem geen zonde kan en mag bestaan. Wij kunnen het niet, gemeente. Het kan niet, maar het moet gedaan worden. Wij kunnen niet voldoen aan Gods eis. En wij maken het alleen maar erger wanneer wij dit wel kunnen doen. Ja, dan hebben we het vaak over het mijnen van de Heere Jezus. Mijn Heere, mijn God, mijn Heiland, mijn Verlosser. Maar hebben wij onze schuld wel eens gemijnd, gemeente? Is de schuldbrief van Gods wegen wel eens bij u thuis bezorgd? Hebt u wel eens ondervonden dat u nooit aan Gods eis zult kunnen voldoen? Ja, wij zouden hierom kunnen wanhopen. En er zijn mensen die dat ook doen. Omdat zij zichzelf hebben leren kennen als een onheilige en een onverbeterlijke zondaar of zondares. En soms lijkt het erop dat het licht dan eindelijk eens zal doorbreken. En zij klampen zich aan deze hoop vast. Maar dan dooft het licht en dan komt weer die zonde waar zij soms jaren vruchteloos tegen hebben gestreden. Dan toch weer boven en dan geloven zij dat het nooit voor hen kan zijn. Want ze zijn en zij blijven onverbeterlijk. Betelijke zondaren en zondaressen, onheilig, onrein en vol van allerhande vuile zonden en ongerechtigheden. En daarom achten zij zichzelf veel te onwaardig en veel te zondig om tot Christus de toevlucht te durven en te kunnen nemen. Gemeente, zijn er zulke mensen hier? Zijn er zulke mensen hier? In onze tekst klinkt voor u een machtig evangeliewoord. Als dezelfde geëist werd. Toen onze ongerechtigheden moesten worden betaald. Toen werd hij verdrukt. Het werkwoord wat Jesaja hier in de grondtekst gebruikt. Gedrukt. Betekent gedwongen tot werken, gedwongen tot betalen. Het is van dezelfde stam als het werkwoord dat Mozes heeft gebruikt voor de Egyptische slavendienst. Christus, de Heere Jezus, heeft hier volkomen aan Gods eis voldaan. Hij heeft in zijn verdrukking de rechtvaardige toorn Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, in onze plaats gedragen, in volkomen gehoorzaamheid. Zijn gehoorzaamheid, in plaats van onze ongehoorzaamheid. Hij werd gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Hij heeft zichzelf aan het kruis laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. Hij heeft geroepen, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, opdat wij nooit meer van hem verlaten zouden worden. En dat heeft hij willen doen. Voor verloren zondaren. Hij heeft dit gedaan voor zondaren en goddelozen. Voor onheiligen en onreinen. En wanneer u het van harte moet toegeven, gemeente. Dat u tot deze mensen behoort. tot de zondaren, tot de onheiligen, tot de onreinen, dan geldt deze tekst voor uw gemeente. Dan is dit machtige evangeliewoord direct op u betrokken. Het is de liefde van Christus voor in zichzelf verloren zondaren, die hem ertoe bewoog, dit offer in gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader te willen volbrengen en daarmee aan Gods eis te voldoen. En ook al weet u dan dat u niets hebt om hem daarvoor te kunnen betalen, dat u met lege en vuile handen voor hem staat, dat u hem niets hebt aan te bieden dan een ellendig, onrein en verzondigd leven, gemeente, zie dan op hem. Ga tot hem, hoort op hem, volgt hem, want wie tot hem komt zal hij geenszins uitwerpen. En als u dan zegt, ik begrijp het niet, weet dan dat u het niet hoeft te begrijpen. En weet dan dat u het ook nooit zult kunnen begrijpen. En wanneer u zegt, ik weet het niet, ik weet niet of ik dit wel van harte kan geloven, gemeente, bid dan van hem, dat hij uw ongeloof nog te hulp zal komen. Geloven, gemeente, dat is alles uit handen geven. Dat is alles in zijn doorboorde handen kunnen leggen. Dat is uw leven, uw hart en uw ziel en al het uwe aan hem kunnen toevertrouwen. Dat is de weg die u in het evangelie wordt gewezen. Dat is de weg van hem die zegt dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En dat niemand tot de Vader komt dan door hem. Het is ook de enige weg. Er is geen andere weg. En als het u gegeven is om deze weg te mogen gaan, dan hebt u niet gekozen voor de Heere Jezus. Want kiezen voor hem, dat kunnen wij van nature niet eens. Ja, er zijn kerkgenootschappen waarin dat wel verkondigd wordt, gemeente, maar zo staat het niet in de Bijbel hoor. Want dan hebt u niet gekozen voor de Heere Jezus. Dan bent u gekomen tot de Heere Jezus. Dan bent u gekomen tot de Heere Jezus. Omdat hij het verkozen heeft. Dat u ook tot hem zal gaan. En daarmee wordt u in dit evangeliewoord elke eigen weg, waarop wij van nature dwalen als schapen, afgesneden. Maar daarmee wordt u tevens, wordt u ook, iedere eigen reden die u of die jij nog zou kunnen of willen aanvoeren om niet tot hem te gaan, afgesneden. Gemeente, wij hebben daarin niets in te brengen hoor. En ook niets te vertellen. Gods kinderen kunnen daarvan getuigen en dat is maar goed ook. Want als het van onszelf moest afhangen, dan kwam er niemand tot de Heere Jezus. Hij heeft zich gruwelijk laten mishandelen en vernederen. Hij gaf zich voor zondaren over tot in de dood. Hij gaf zich vrijwillig over om zich als een lam ter slachting te laten geleiden. En de straf die ons de vrede aanbrengt, omwille van in zichzelf verloren zondaren te dragen. Tweede punt van deze prediking, Gods straf. Gemeente, Christus de Zoon die wil dat wij de grootheid van de liefde en de ontferming van zijn Vader kennen. En daartoe heeft hij zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen op het gevloekte hout, opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. De lijdende knecht des Heren, Jezus Christus, is het lam dat in onze tekst ter slachting wordt geleid. Jesaja grijpt hier terug op het paaslam. Dat lam moest worden geslacht, vlak voordat de tiende en laatste plaag Egypte zal slaan. En Israël zal uittrekken. Het zou de Heere een paasoffer zijn. En het bloed van dat paaslam moest aan het hout van de deurposten worden gestreken, opdat de engel des doods bij het zien van dit bebloede hout eraan voorbij zou gaan. En de eerstgeborenen van Israël gespaard zouden blijven. En gemeente. Zoals eens in Egypte de engels des doods terugschrok voor het met het bloed van het paaslam bestreken hout van de deurposten. Zo schrikt de dood nu ook nog terug voor het met het bloed van het godslam besmeurde kruishout van Golgotha. Jesaja bezig hier op de taal van de oude Joodse eredienst van het oude verbond. Het offerdier droeg daarin de zonden van de offeraar weg. Het offerdier onderging daarin het lot wat de offeraar in plaats van dit dier toekwam. Het werd geslacht en het bloed ervan werd vergoten. En op de grote verzoendag werd dit bloed in het heilige der heiligen van de tempel door de hoge priester over het verzoendeksel van de ark des Heren gesprengd, om verzoening aan te brengen voor de zonden van het volk. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. De lijdende knecht des Heren gemeen. De Heere Jezus, die neemt hier als een offerlam de gevolgen van onze zonden en ongerechtigheden op zich. En draagt hier de straf die ons rechtens moet toekomen. Hetgeen der wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees, door de zonde krachteloos is geworden, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, en als dezelfde, als deze ons aller ongerechtigheid van hem in onze plaats geëist werd, zo werd hij verdrukt, Jezus Christus. De volstrekt schuldeloze en heilige, die wordt hier, juist vanwege deze volstrekte schuldeloosheid, en juist vanwege deze volstrekte heiligheid, als een schuldige vervloekeling, en als de laagste en de onheiligste misdadiger, tussen de moordenaars, aan het skandhout van Golgotha genageld. Zijn handen, die hij zegenend heeft uitgestrekt, naar een wereld en naar een mensheid verloren in zonde en schuld. Zijn voeten, die wegen des heils zijn gegaan, die met tranen zijn gezalfd, bruut met spijkers doorboord. Zijn lichaam breed geschonden door gezeling. Zijn lieflijk gelaat ontheiligd door spuwen en slagen, en zijn heilige hoofd met een doornenkroon gekroond. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Diepe verachting, haat en hoon was zijn deel. Veracht in zijn profetische ambt, profeteer wie u geslagen heeft. Veracht in zijn priesterlijke ambt. Anderen heeft hij verlost, maar zichzelf kan hij niet verlossen. Veracht in zijn koninklijke ambt. Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld met zich mede. Het boet in eindeloos geduld. Voor al wat wij misdeden, daar gaat het. En het wordt zo moe. Stil gaat het naar de slagbank toe. Smaad neemt het op zich. Hoon en spot, die zoon van allerhoogste God. Wonden en doodsangst zijn zijn lot. En zeg, dit wil ik lijden. De reden waartoe hij dit heeft willen leiden, gemeente. Zijn uw overtredingen en uw ongerechtigheden, waarvoor verzoening voor het aangezicht van zijn hemelse Vader moest worden aangebracht, en waarvoor hij zich in onze plaats heeft willen laten slachten. Om onze overtredingen wordt hij hier verwond. Om onze ongerechtigheden wordt hij hier verbrijzeld. Om de straf die ons de vrede aanbrengt op hem te laten zijn. En ons door zijn striemen genezing te laten worden. Het zijn onze ongerechtigheden. Het is onze zonde. Waarom hij hier zo moet lijden. Het zijn onze smarten, gemeente. Het zijn de smarten die wij verdienen. En die ons toekomen, die hij hier draagt. Het betreft hier veel meer dan medelijden van zijn kant voor zondaren. Hoor. Het betreft hier alle gevolgen. Van de val in Adam. Die door hem worden gedragen. Het betreft hier het dragen van Gods straf. En gemeente, wij zullen verloren gaan. Wanneer wij dit niet willen of kunnen erkennen en inzien. Maar om dat in te zien. Om dat te kunnen onderkennen. Moeten wij ons hoofd buigen voor Gods eis. En instemmen met Gods straf. Vanwege het niet kunnen beantwoorden aan deze eis. Gij zijt die man, gij zijt die vrouw. Wij zijn de overtreders van Gods wet. Wij hebben zijn heilige inzettingen overtreden. Wij hebben zijn heilige recht aangerand. Wij hebben stuk voor stuk en allen, zoals wij hier zitten en staan, de straf verdiend. Die God de Vader hier op de Zoon doet aanlopen. Juist datgene wat ons hem van nature doet verachten, gemeente. Het lijden van smaadheden. Is datgene waarom wij hem zouden moeten eren. Wij hem zouden moeten aanbidden. Wij hem zouden moeten lofprijzen. Omdat hij dit in onze plaats nog heeft willen lijden en ondergaan. Gemeente, hebt u zo uw hoofd al eens gebogen voor God? Hebt u al erkend dat u deze vreselijke straf volkomen hebt verdiend? Zie de mens, zie hem dan in zijn lijden om uwentwil. Zie het Lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Zie het Lam God dat zich hier, omwille van alles verbeurd hebbende zondaren, overtreders van Gods wet en aanranders van Gods eer, uit liefde, uit genade, uit barmhartigheid, voor zondaren, vrijwillig aan Gods toorn onderwerpt en de straf die ons de vrede aanbrengt, Gods straf, die wij hebben verdiend, wil lijden en ondergaan en zich heeft laten verdrukken als dezelfde geëist werd. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Hij deed zijn mond niet open, gemeente. Christus zwijgen, derde punt van deze prediking. Steek uw zwaard in de schede, zo zei hij tot Petrus, den drinkbeker, die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Zijt gij dan de Zoon Gods? Zo vroegen allen uit het Sanhedrin hem. Ja, gij zegt dat ik het ben, was het enige antwoord van de Heere Jezus hierop. Zijt gij de koning der Joden? Zo vroeg Pontius Pilatus hem. Gij zegt het, was daarop zijn enige antwoord. En Herodes, de liederlijke goddeloze dronkaard Herodes, die vroeg hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. Hij deed zijn mond niet open. Hij deed zijn mond niet open. Hij verdedigde zich niet, gemeen. Hij wees niet van zich af toen hij werd beschuldigd, hoewel hij daar het volste recht toe had. Hij deed zijn mond niet open en hij heeft met dit zwijgen van zijn kant op deze valse beschuldigingen onze schuld op zich genomen. Hij zei niet, ik heb niet gezondigd. Hoewel dat volkomen op waarheid zou berusten. Hoe makkelijk, gemeente, hoe makkelijk hij al deze beschuldigingen nog zou hebben kunnen weerleggen voor Pilatus. Pilatus die zijn dood niet eens zocht. En hoewel hij de hele vergadering van het Sanhedrin met een eigen haat had kunnen confronteren en hen daarmee in doodsangst voor Gods toren uiteen zou kunnen jagen met één woord. Hij deed het niet. En hoewel hij de liederlijke dronkaard, de biseksueel Herodes, in aanbidding voor hem op de knieën had kunnen krijgen, hij deed zijn mond niet open. Het zou hem echt niet aan antwoorden hebben ontbroken. Maar hij verkoos het om te zwijgen. Als een lam liet hij zich ter slachting leiden. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij zwijgt hier in eindeloos geduld, gemeente. Hij zwijgt hier omwille van de eer van zijn hemelse Vader. Hij zwijgt hier, omwille van zijn diepe en grondeloze liefde voor zondaren. Hoewel alleen hij, hier werkelijk recht van spreken zou hebben. Gemeente, als wij worden beschuldigd, dan ontbreekt het ons door de regel niet aan woorden om ons te verdedigen. Dan haasten wij ons doorgaans op aan onszelf af te wijzen. Anderen de schuld van ons falen te geven. En putten wij ons uit in het vinden van oorzaken en omstandigheden en excuses buiten onze schuld. Die wij dan als excuus voor ons eigen falen kunnen aanvoeren. En vaak hebben wij daarin helemaal geen recht van spreken, omdat het gewoon onze eigen schuld is. Als het voor ons al moeilijk is om te zwijgen, gemeente, wanneer wij vals worden beschuldigd, nee, wanneer wij terecht worden beschuldigd, hoe moeilijk is het dan wel niet om te zwijgen wanneer wij vals worden beschuldigd? Hè? Maar elke beschuldiging die Gods woord tegen ons inbrengt, die is volkomen terecht. Maar iedere beschuldiging die de Heere Jezus hier over zich heen kreeg, die was volkomen onterecht. Wij zouden nooit hebben kunnen zwijgen, hoewel wij wel hadden moeten zwijgen en geen enkel recht van spreken zouden hebben. Maar de Heere Jezus die zwijgt hier wel, hoewel hij het volste recht van spreken heeft. Hij zwijgt hier in onze plaats, gemeente. Dit heilige zwijgen van zijn kant, dat is het antwoord van het heilige Godslam op de zonde der wereld, dat daarvoor als een stom offerdier op het altaar van het kruis zal worden geslacht. Geslacht in onze plaats. Dit is zijn heilig zwijgen op alle beschuldigingen die hij terecht van zich had kunnen afwijzen. Dit is zijn heilig zwijgen, gemeente, waarin hij ons niets wil verwijten. En ach, wat zou hij ons alles wel niet terecht kunnen verwijten? Waarvan zal hij ons wel niet allemaal terecht kunnen beschuldigen, maar hij zwijgt. Het boet in eindeloos geduld voor al wat wij misdeden. Gemeente, de weigering van de in zonde gevallen mensheid om zich aan Gods wil te onderwerpen, onze eigen morele codes en wetten, onze eigen wetenschap waarmee wij Gods troon willen bestijgen en zijn eer aanranden. En ook onze eigen godsdienstigheid, onze kerkelijkheid, onze eigen gerechtigheid. Dit zijn allemaal niet slechts menselijke tekortkomingen en fouten. Nee, dat is een bron van zonde en ongerechtigheid. En wanneer er voor deze zonde en ongerechtigheid geen verzoening zal worden aangebracht, dan zou dit ons voor eeuwig verdoemen en veroordelen. Dat kan niet door ons worden weggeredeneerd, gemeente. Dat kan niet ongedaan worden gemaakt. En het schrijven, zoals tegenwoordig zo vaak gebeurt, het schrijven van nieuwe menselijke woorden over oude goddelijke woorden, kan de zonde niet wegwassen. Het handschrift der zonde, dat tegen ons getuigt, dat moet door Christus uit het midden van ons leven worden weggenomen en aan het kruis worden genageld. Voordat God kon vergeven, moest er verzoening worden aangebracht. Er moest aan zijn geschonden heilige rechten gemoet worden gekomen. De ziel die zondigt, die zal sterven. En zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En het is slechts door een plaatsvervangend offer voor de zonde dat er voor mensen gemeenschap met God mogelijk is. Christus plaatsvervanging. Vierde punt van deze prediking, laatste punt ook. God vraagt bekering en geen offers. En gehoorzaamheid is beter dan het bloed van rammen en bokken. Maar één perfect en heilig Godslam kan in zijn vrijwillige offer, waarmee hij zich in onze plaats heeft laten slachten, nog verzoening aanbrengen voor zondaren en zondaressen. Zijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, zou dan ook voor velen vergoten worden tot vergeving der zonden. En de Heere God heeft hier voor zichzelf in een lam ten offer willen voorzien. God voorzag eens Abraham, de vader aller gelovigen, van een lam om te offeren, in plaats van Isaac, zijn enige zoon, die hij lief had. Maar God de Vader die heeft, zijn enige zoon, die hij lief heeft, en in wie hij een welbehagen heeft, aan het altaar van het kruis laten offeren. God heeft Isaac willen sparen en voor Abraham in een lam voorzien, om dat lam in de plaats van Isaac te offeren. Maar hij heeft zijn eigen en enige zoon niet gespaard. En zijn straf, de straf die ons de vrede aanbrengt, in onze plaats op hem laten zijn. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons iegelijk voor zich naar zijn weg, op onze eigen wegen van goddeloosheid. Maar dat lam Gods, gemeente, dat is ook de goede herder der schapen. En deze goede herder die stelt zijn leven voor de schapen. En de vreselijke gevolgen van dit dwalen op eigen en op goddeloze wegen, onze aller ongerechtigheden, heeft God op deze goede herder doen aanlopen. Daartoe is hij in onze plaats geslacht en aan het kruis genageld. Daartoe is hij afgesneden uit het land der leven. En is de plage om de overtredingen van zijn volk op hem geweest. Gemeente, wie heeft ooit zoveel goed tegenover zoveel kwaad gesteld? Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mag er onder u nog iets van worden verstaan wat dat betekent, gemeente? Dat dit op geen enkele andere wijze kon geschieden, dan dat hij in onze plaats tot een vloek is geworden, dat onze zonden en ongerechtigheden zijn zonden en ongerechtigheden zijn geworden. omdat er anders niet aan Gods gerechtigheid kon worden voldaan. Blijft er dan voor ons niet slechts aanbidding over, gemeente? Aanbidding. Omdat God de Vader voor zulke verwerpelijke zondaren als wij in onze plaats zijn lieve Zoon in de dood overgaf. Aanbidding. Omdat deze lieve borg en zaligmaker zo'n dure prijs heeft willen betalen. Ja, en u zullen er misschien wel mensen onder dit gehoor zijn die zeggen dat zij dit voor zichzelf niet kunnen geloven. Misschien zijn ze, ik hoop het niet. Maar voor zulke mensen wordt het hier nog maar eens een keer verkondigd, gemeente. Geloof. Geloof, dat is alles uit handen durven geven. Het geloof, gemeente, dat beleidt niet dat wij kunnen geloven en het daarom ook doen. Het geloof kan ons ook niet worden gegeven als een beloning op ons bidden, ons smeken en ons werken. Het geloof, dat wordt ons uit genade verleend. Het geloof vertrouwt zich helemaal aan de Heere Jezus toe. Het geloof beleidt volkomen onvermogen van onze kant. En wanneer u tot hem bent gekomen, dan hebt u niet voor hem gekozen, want wij kunnen niets doen aan ons eigen behoud. Dan heeft hij het verkozen, dat u tot hem zou komen en niet andersom. Voor de geliefden in de Heer, die zijn gekocht en betaald door zijn dierbaar zoon bloed. Geld dat de Heere, de heiland en de verlosser, zich vrijwillig voor hen heeft gesteld als schuldovernemende borg. Om de weldaden van het Nieuwe Testament in zijn bloed uit te gieten over de zijnen. Zijn bloed dat reinigt van alle zonde. En zelfs al hebben wij dan alles verzondigd en bedorven. En hebben wij in eigen oog, niets anders verdiend dan de diepten der hel en zijn allerhande tegenspoelen en ellendigheden in dit aardse leven, ons deel en ons lot, gemeente, dan nog wil hij zich liefderijk over u ontfermen. Dan nog is hij afgedaald tot het meest der ellende van Gethsemane, Bethlehem en Golgotha. Om voor u de Goël, de losser van uw schuld te willen zijn. En het is in zijn woord dat hij u hier de goede boodschap, het evangelie verkondigt. Om tot het hart van zijn volk te roepen, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Gemeente, jongens en meisjes, in de jaren 40 van de 19e eeuw reisden eens een aantal Zuid-Afrikaanse pioniers als voortrekkers vanuit de Kaapprovincie naar het Noordoosten. Op zoek naar land, naar nieuw land en een nieuw bestaan. En een kunnen leven naar Gods inzettingen. Zonder inmenging van Engelse koloniale overheersers. En op een middag zagen zij in de verte tot hun ontzetting dat er aan de horizon een grote veldbrand woedde. En aangewakkerd door de wind werd het kurkdroge en hoge gras ontstoken. En diezelfde wind die dreef het vuur loeiend en knetterend, onhoudbaar en met grote snelheid hun kant op. Ontkomen aan dit vuur was een onmogelijkheid. En men kon niets anders doen dan de Heere om uitkomst te bidden. Maar midden onder dit bidden stond een jongen van 12 opeens op. En hij ontstak een olielantaarn en stak daarmee een brede strook droog grasland vrak achter de ossenwagens in brand. Zijn vader zei dat hij daarmee moest ophouden, maar hij ging gewoon door. En het door hem in brand gestoken gras deed ook een brand ontstaan, die een zwart geblakerd stuk grond achter de wagens liet ontstaan. Ons moet ons ossenwagen op hier die verbrande plek neerzetten. Wij moeten onze ossenwagens op deze verbrande plek neerzetten, zei de jongen tot de andere. Hom is recht, hij heeft gelijk, zei de oudste man van het gezelschap verrast. En de ossenwagens en al het vee werden op het verbrande stuk grond gezet. En ook de mensen zochten er een heen komen. En met het zweet in hun handen hoor. En sommigen nog steeds biddend, zag men hoe het vuur razend op hen toekwam. En toen stopte. En toen doofde. Op het moment dat de vlammen het al verbrande stuk grond hadden bereikt. Waarop de voortrekkers met hun wagens en hun vee stonden. Want er was daar niets meer wat nog zou kunnen branden. Ze waren veilig. En het vuur passeerde hen links en rechts aan beide kanten. Gemeente, het vuur van Gods gramschap en toorn. Dat zal eens nederdalen over een zondige en verdorven wereld. Maar de Heere God die heeft voor zijn volk in een veilige en al verbrande plaats voorzien. Op Golgotha is de Heere Jezus aan dit vuur van Gods toren voor zondaren tegemoet gekomen. En zij die uit geloof hun lot geheel in zijn handen weten te leggen, hebben een veilig heenkomen voor dat vuur. Het zal hen ter linker en ter rechterzijde passeren. De vlammen van Gods oordeel zullen hen niet meer kunnen bereiken. En zij zullen veilig zijn. Want er is daar niets meer wat nog zou kunnen branden, omdat de Heere Jezus het vuur van Gods toorn en gramschap daar al heeft ondergaan, daar al heeft verdragen. Het vuur van Gods toorn kan zijn uitverkoren en niet meer delen. Gemeente, staat u al op deze veilige plaats? Zo niet, dan wordt het u hier aangezegd dat u in levensgevaar verkeert wordt. Sterven is God ontmoeten. En het vuur van Gods gramschap, dat raast als een veldbrand in Zuid-Afrika op u toe. De rechter, die een verterend vuur is, die nadert ten gerechte. En rijdt mee in deze vlammen. En u hebt niets waarmee u hem kunt betalen. Om dit vuur van Gods oordeel van u af te kunnen wenden. Slechts het heilige Godslam, de Heere Jezus Christus, die kan dit nog voor zondaren als wij, voor zondaren als jij, voor zondaren als ik doen. En dit is het zwijgende antwoord van het heilige Godslam op uw zonden en ongerechtigheden. Hij deed zijn mond niet open om zich te verdedigen. En hij deed zijn mond al even min open om u of om ons zijn lijden en zijn dood te verwijten. Want hij weet wat van zijn maaksel is te verwachten. Want de goede herder die kent de zijne. En nu is de Zoon der mensen verheerlijkt, gemeente. En God is in hem verheerlijkt. En alles wat gij begeren zult in zijn naam, dat zal hij doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. De Zoon Gods, die gekomen is om het verlorene te zoeken en te behouden. Die gekomen is om zondaren zalig te maken. Door zich in onze plaats te laten verdrukken en te laten slachten. Gemeente, hij nodigt u hier in zijn woord. Hij nodigt u om tot hem te komen. Hij nodigt u om uw zonden op hem te leggen. Hij nodigt u om, naar de wil van zijn hemelse Vader, onze aller ongerechtigheden op hem aan te lopen. En door zijn kennis zal de knecht des Heren de rechtvaardige. Velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Lof zij u, Heere Jezus Christus, nu en in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen wij thans in antwoord op deze prediking van Psalm 25, vers 4. Zeren goedheid kent geen palen. En wat er verder volgt van Psalm 25, vers 4. Willen wij nog bidden en danken. Heere God in de hemel, wij willen u danken dat u het ons nog hebt willen verlenen. Op en onder de kansel, zij het in alle gebrek, Heere, uw woord nog te kunnen horen en te verkondigen. En wil het voor ons dan nog geven, dat het zaad wat hier nog mocht worden gezaaid, door uw genade en tot uw eer nog zal mogen ontkiemen en vrucht dragen. En datgene wat niet was naar uw heilige wens er nog genadig uit wegnemen. Heere, mag het zijn dat u ons ook later op deze dag nog weer zult samenbrengen in dit bedehuis. En ook het woord wat daar dan zal mogen worden verkondigd, nog zult kronen met uw onontbeerlijke genade. Spreid uw vleugelen nog over ons uit en wil ons bewaren in uw erbarmen en wil ons nog geleiden en beschermen op de onveilige wegen en ons veilig daar brengen waar wij verwacht worden. Zo bidden wij u, uit genade en niet uit verdiensten en uit vergeving onze zonden, om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij tot slot dan nog van Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heere. En wat er verder volgt van Psalm 40, vers 8. de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met ons allen. Amen.